Scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 275 van de invasie. En wat ik zie, afgelopen nacht heeft Oekraïne in het bezette deel van Gerson en op de Krim, of althans het stukje naar de Krim toe, gebombardeerd. De Russen beschieten nu de net bevrijde stad Gerson. Meerdere burgerdoden bijgevallen. En veel berichten zie ik her en der over opnieuw grote aantallen slachtoffers onder de Russische gemobiliseerden, vooral in de Donbass.
Ja, dat wordt nu echt een geweldig probleem. En wat je nu ziet is dat, inderdaad wat je zegt, in de Donbass zien we dat de slachtoffers gewoon onmetelijk zijn. Mensen gaan eigenlijk slecht uitgerust, slecht getraind, soms helemaal niet getraind, naar het front. En we zien nu ook dat dat in Rusland zelf tot vragen leidt. Mm-hmm. Je hebt zo'n raad van moeders en echtgenotes. Dat is een redelijk activistische club, als ik het goed heb, in Rusland. En die zijn nu aan het vragen van, ja, waar is het goed voor? En daaraan gekoppeld zien we ook nog een keer dat militairen eigenlijk een behoorlijke medische voorzieningen worden onthouden. Huh. Ze zeggen dat ze betaald worden, maar dat worden ze niet. Poetin heeft nu gezegd van, ik ga met een aantal van die moeders praten. Ik ga die dialoog weer aan, maar dan niet weer met de activistische moeders. Nou, ja, ja. Enzovoort, enzovoort. Huh. Dat leidt gewoon echt tot een probleem. Dat hebben we al eerder gezien trouwens in Rusland tijdens de Syrië-oorlogen.
Oh ja.
Toen liep dat ook een beetje uit de hand.
Maar samenvattend erop, militair werkt het dus niet, hè, want de jongens worden gewoon doodgeschoten. Maar het leidt er ook toe dat de druk op het regime in Rusland, hè, dus voor regime change, gewoon groter wordt door dit soort onzin.
Ja. Nou, het cynische hiervan is dat die jongens echt gewoon alleen maar als kanonnenvlees worden gebruikt. En volgens mij is het zo dat men echt gewoon probeert om hier even de Oekraïners mee tegen te houden. Daarmee offer je dus gewoon duizenden mensen op. Ja, het is echt
krankzinnig
voor woorden dat gebeurt. En dan creëer je tijd en ruimte om, en de getallen zijn dan 120.000 van militairen die worden opgeleid. En die zouden dan hun taak kunnen overnemen. Mensen leven dan niet meer. En dan zou je dus een offensief kunnen uitvoeren in de richting van Oekraïne. Ja. Dat is wat op dit ogenblik wel gedacht wordt.
Totaal cynisch.
Ja.
Interessant verhaal over die Patriots die Duitsland aan Polen wilde leveren. Natuurlijk na die afgezwaaide raket die daar twee doden heeft veroorzaakt. Maar Polen wil dat nu in Oekraïne neer gaan zetten.
Het heeft natuurlijk te maken met NAVO artikel 5. Hè? En ze willen er niet bij betrokken zijn. En dan sommige mensen zeggen dan van, laat het dan in godsnaam op Oekraïns grondgebied gebeuren, want dan hoeven we niet verplicht te helpen. En zo, dat soort dingen zitten er denk ik achter. Denk je niet?
Ja, kijk, het hele punt is, ten eerste is het een raar voorstel.
Ja.
Het kan niet op dit ogenblik. Daar zou de NAVO zelf over moeten gaan, over gaan besluiten. Dat is ook wat de Duitse minister van Defensie heeft gezegd, van dat kan niet. Realiseer je dat het NAVO-militairen zijn, westerse militairen, in dit geval Duitse militairen, die Patriot-systemen bedienen. Hè? Per systeem heb je pakweg 90 man nodig, zoiets is het volgens mij. En je kunt dus niet zomaar even zeggen van, we stationeren dat Patriot-systeem in
Oekraïne.
In Oekraïne, dat kan niet, want dan moeten dus die bemanningen die moeten opnieuw worden opgeleid.
En het is een heel ingewikkeld systeem.
Het is een ingewikkeld systeem. Ja. Het is ook een heel goed systeem. Maar dat kan je niet zomaar doen. En op het moment dat jij dus een systeem, inclusief westerse bemanningen, daar neer gaat zetten, ja, raak je gewoon betrokken bij de oorlog. En dat is denk ik ook wat niemand wil. Hoewel, sommigen willen dat wel. Maar goed, dat er zeiden. Dus nee, dit is denk ik het grote probleem. Ja, ik begrijp het op zich nog wel dat je liever die raketten tegenhoudt op Oekraïnse grondgebied, zodat ze Polen die kunnen bereiken. Maar ja, dan moet je ze maar wat verder tegen de grens aan zetten.
En ik zag dus de Duitse mevrouw Lamprecht, die zei, nee, we willen het in Polen doen. Dat zei ze toch, hè?
Ja.
Want precies om de reden van, kijk, dit is gewoon heel cynisch. Ik bedoel, Oekraïne.
Nou, dat zou was gewoon door Polen, kun je ze hier stationeren.
Ja.
Maar er speelt ook nog een keer, Jan, maar daar weet jij meer vanaf. De slechte relatie speelt hier een rol tussen Duitsland en Polen. Dus dit is voor de Duitsers ook een mogelijkheid om een goedmaking te krijgen in de richting van Polen.
Ja.
Maar
Polen vindt sowieso dat Duitsland dus te weinig heeft gedaan aan de Oekraïne. Exact. Dat valt, als je naar de cijfers kijkt, zo langzamerhand wel mee.
Dat is gewoon inderdaad niet meer zo.
Ja.
Maar kennelijk heeft die populistische regering in Polen er veel belang bij om die animositeit tussen Polen en Duitsland op gang te houden. Ja. En ook dat is heel erg cynisch, hoor.
Maar het is heel goed dat je dat zegt, Rob. Want weet je, je hebt dus in Polen die Kaczynski-familie met die oude man. Hè? Weet je wat die doet? Die zegt dus dat er een Poolse premier uit de lucht is geschoten 20 jaar geleden boven de... Dus hij heeft dus een anti-Russisch verhaal, waarvan het helemaal niet zeker dat dat zo is, dat die Poolse premier toen uit de lucht is geschoten. Nee. Maar in de Poolse politiek speelt dat nog steeds een rol.
Ja, ja.
En dit nu ook. Dus het is een populistische polarisatiepolitiek. Ja, dan ga je dus een beetje Duitsland doppenporren. Daar krijg je stemmen voor terug. Want Kaczynski heeft dat nodig. Hè, en zijn maten.
Even energie, hè? Dat is niet onbelangrijk. De baas van het Internationale Energieagentschap, die heeft gezegd dat Rusland in ieder geval zijn status als grote energie-exporteur gaat verliezen. Het is de tweede exporteur van de wereld. Dus echt een zeer significante bijdrage aan de mondiale energievoorziening levert Duitsland. 65% van het gas gaat naar Europa toe. 55% van de olie. Er wordt nu op dit ogenblik gesproken over een prijscap voor olie, maar ook een maximumtarief voor gas. En het is dus echt zo dat je die olie, die kan je nog wel makkelijk verhandelen over de hele wereld. Wordt wel moeilijker, hoor, als op 5 december dat verbod ingaat.
Om het te verzekeren,
maar,
hè?
Ja, exact. Maar dat gas, dat is vrijwel onmogelijk. Want dat zit in West-Siberië. Dat is makkelijk om dat naar Europa te transporteren. Wil je dit naar andere landen gaan transporteren, dan moet je er ofwel een regel van maken, of je moet nieuwe pijpleidingen aanleggen.
Ja.
En dat kost 10 jaar om dat te doen. Dus dit raakt Rusland wel hard.
Ja.
Maar ook weer niet zo hard dat die economie totaal ten gronde wordt gericht. En daarover gaat ook die hele discussie over een maximaal gasprijs en een cap op de olieprijs. Als die laag genoeg is, dan zou dat mogelijk kunnen. Maar de prijzen die nu de ronde doen, die zitten eigenlijk nog steeds op het niveau waarop Rusland nog steeds winst kan boeken. Alleen veel minder.
Ja. Dus wat er aan de hand is, men wil heel graag dat de energievoorziening doorgaat. Geen tekorten. Maar ze willen de winsten van Rusland een beetje knijpen. Dat is eigenlijk de essentie van wat er gebeurt.
Ja, daar komt het feitelijk op neer. Want je mag dus dan nog wel, voor zover ik het nu kan zien, schepen inzetten, ook Europese schepen inzetten voor het vervoer van Russische olie, mits die onder een bepaalde prijs zit.
Ja.
Nou, en daar wordt natuurlijk nu hard over onderhandeld wat dan die prijs moet zijn. Er wordt nu nagedacht over $65 tot $70 per vat, iets in die geest. Ja, dan maken ze nog steeds winst. Ja.
Dan wil ik iets zeggen nu even over iets interessants. Ik lees nou in de New York Times, na al die vreselijke bombardementen van dat grid, hè, van het elektriciteitsnetwerk, hè, er staat hier nou opeens, ja, de elektriciteitsvoorziening is hersteld en 70% van de Oekraïnse behoefte kan worden. Alle drie de kerncentrales zijn veraangezet. Ik waag dit te betwijfelen.
Huh.
De New York Times is een hartstikke goede krant en die heeft meer dan 2 bronnen vast. Hè. Maar de Oekraïners hebben natuurlijk ontzettend veel reden om het heel rooskleurig weer te geven.
Wel, waarom?
Ja, ja, ze willen gewoon niet laten zien dat de situatie verschrikkelijk is, toch? Ik heb zoveel bombardementen gezien. Zou het nu werkelijk zo zijn dat ze 70% van hun elektriciteitsbehoefte nog steeds zelf
doen? Ik vraag me af. Je kunt het heel makkelijk controleren door naar die nachtelijke satellietopnames te kijken.
Ja, ik moet hartstikke zeggen donker.
Dat Oekraïne redelijk donker is, hoor.
Ja.
Ik zag daarbij een kaartje voorbij komen waarvan werd betwijfeld of dat een correct kaartje was. Omdat Oekraïne daar donkerder was dan de Middellandse Zee.
Dus ik zou het niet helemaal zeker. De opmerking van Jan kunnen bevestigen dat misschien niet klopt. Dus het is ook wel. Ik vind het ook wel moeilijk om dat te duiden, omdat voordat je echt die hele infrastructuur hebt gesloopt in zo'n groot land, dan heb je wel heel wat nodig, hoor.
Ja.
Dat hebben ze ook wel gedaan, de Russen. Maar 90 raketten waarvan er een groot aantal wordt tegengehouden, is nou is nou ook weer niet zoveel. Maar goed, er zijn natuurlijk knooppunten die je moet gaan... En essentiële centrales die moet je gaan bombarderen. Maar goed.
Er was iets anders eerder deze week wat mij een beetje de wenkbrauwen deed fronsen op dit punt. Dat de directeur van het grootste energiebedrijf had gezegd... misschien moeten mensen toch maar het land uit. En een dag later zijn regeringswoordvoerder... Nee, is nergens voor nodig. Ik kan me voorstellen dat daar ook een beetje politieke wenselijkheid achter zit. Dat ze misschien te horen krijgen van... roep mensen alsjeblieft niet op om naar Europa te komen, want wij kunnen het niet aan.
Kijk, dat het verschrikkelijk is dat mensen in de kou zitten, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar hoe groot de omvang is, denk dat je daar gelijk in hebt, dat lastig te duiden is op dit ogenblik. En daar wordt natuurlijk gewoon mee gemanipuleerd met die cijfers.
Laatste gewoon bericht een paar dagen geleden, 40% is nu uitgeschakeld. En nu moet ik... geloven dat 70% nog werkt. Zouden ze 10% zouden ze hersteld hebben. Dat kan toch niet zo snel?
Nee, ik weet het.
Dat kan toch niet?
Op dat punt van de Russische economie, we hadden het net over energie, was ook nog een interessant verhaal dat Yandex, groot Russisch techbedrijf, dat die weg wil uit Rusland.
Ja, dat klopt.
Overigens zit de holding in Nederland, geloof ik.
Nederlandse holding, ja. Wat doet Yandex? Dat is een groot techbedrijf. Die gaat zich bezighouden. Zoeksmachine, daar zijn ze bekend van geworden. Ja. Autonoom rijden, kunstmatige intelligentie. Dus gewoon echt een heel groot bedrijf. Als dat gaat gebeuren, dan is dat een enorme klap voor Rusland. En het schijnt nu dat daar onderhandelingen zijn om dus de Russische onderdelen van Yandex gewoon te verkopen in Rusland. En de meest bijzondere technologie, de meest geavanceerde technologie, om die eruit te halen en daarmee en die in te zetten in de onderdelen die in die buiten Rusland actief zijn.
Geen goed nieuws voor Poetin, hè? Dat is geen goed nieuws voor Poetin.
Nee, het is helemaal geen goed nieuws. Maar het is überhaupt interessant. En misschien even interessant toch om wat dat betreft een sprongetje te maken over China. Want we hebben daar ook wel eens een keer een uitzending over gemaakt. Dus die techbedrijven spelen een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van landen. Dat geldt voor Rusland, dat geldt voor Europa, voor Amerika, maar ook voor China. En je ziet nu wat er bijvoorbeeld met Foxconn gebeurt. Al dat gedoe, 200.000 mensen werken daar. Die maken bijvoorbeeld iPhones voor Apple. Ja. Grote problemen met het werkvolk. Twee redenen. Ze worden binnengehouden in verband met de lockdowns. Die zijn in verband met COVID, maar ze worden ook niet goed bediend op financieel gebied. En hun is bonussen toegezegd die dan weer niet uit worden betaald. Dus mensen zijn nu heel boos aan het worden, maar slopen de boel. Foxconn heeft dat nu afgekocht met een directe bonus die ze nu krijgen. Maar je ziet ook enorme druk die er is vanuit Amerika. China wordt een middellonenland. Productie wordt nu overgeheveld naar Vietnam. Dat is ook niet goed hoor voor China. Tegelijkertijd zien we dat een bedrijf als Huawei, die begint nu Europa te verlaten.
Ja.
En dat is echt een geweldig probleem. Ze kunnen, ze worden in ieder geval door een aantal landen worden ze geweerd. Spanje, Italië, Duitsland zijn dat de grote landen toch nog met Huawei in zee gaan. Tegelijkertijd zien we dat overal hoofdkwartieren worden gesloten, waaronder een belangrijk hoofdkwartier in Brussel. Ik ben benieuwd wat er in Nederland gaat gebeuren. We hebben ook een hoofdkwartier. Het staat in Rijswijk. Dus de grote vraag is hoe dat gaat gebeuren. Maar we zien dus dat echt die Amerikaanse druk op Huawei, om dat uit te pushen, nu effect begint te krijgen. Dus je ziet dat die Amerikanen in toenemende mate gesteund door de Europeanen bezig zijn om die techbedrijven zowel in Rusland als in China te slopen. En dat heeft enorme consequenties hoor. En dat is ook logisch dat dat gebeurt. Want zowel Rusland als China die zeggen dat ze de wereldorde willen veranderen. Ze willen af van die door Amerika gedomineerde wereldorde. Dus krijg je een situatie waarin Amerika denkt van oké, maar wat bepaalt die wereldorde dan? Dat zijn die techbedrijven, die spelen dan een belangrijke rol in. Wat is de basis voor je toekomstige economische ontwikkeling? En dan zie je dus dat daar de aanval op wordt ingezet. En dat begint nu echt te...
Ze hebben niet alleen een deglobalisering van markten, maar ook van standaarden.
Ja.
En dat is vrij ernstig, want wij leven zowel van de markten als van de standaard. En we krijgen dus nu twee werelden. Huawei is natuurlijk Android, denk ik, hè? Toch?
Werkt met Android, ja. Maar ook niet meer hoor.
Nee, precies. Ze zijn dus daar ook uitgegooid.
Ja, dat is waar.
En dat is een beetje voor ze. Rob en ik waren 2 jaar geleden bij een bijeenkomst waarvan ik niet zeg van wie dat was. Maar het was een hele hoge man en die is ook overerfbaar. En daar was de CEO van Huawei was daar toen ook, weet je nog? Mm. En die was dus totaal over zijn toeren, want die zag het allemaal aankomen dat het hele rijk instortte. Maar dit is gewoon een obstructie van echt economisch.
Ja, Huawei wordt nu echt net. Die gaat zich nu richten op de binnenlandse markt, gaat zich richten op Afrika, laat de westerse wereld, wat natuurlijk de meest lucratieve markt is, laat die
lopen.
Laat die lopen. En dan Yandex eroverheen. Dus je ziet gewoon wat hier gaat gebeuren.
Ja, dus minder concurrentie in het Westen ook. Hè? Want Huawei maakte leuke goedkope telefoontjes. Hè? Ja. Mijn dochters liepen daarmee te pronken.
Nu niet meer. Nee. Dus een nieuw ijzeren gordijn zien we opnieuw opgetrokken worden. Tussen ons en Rusland, maar ook tussen het Westen en China.
Ja, het is tegen globalisering dit. En nieuwe blokken zijn zich aan het vormen. Waarbij Rusland en China zich op andere markten gaan richten dan het Westen.
En minder concurrentie en wordt er allemaal arm van.
Mooi einde. Mooie afsluiter, Arjan.
Ja.
Dank weer.
Tot morgen.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.